Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
De Kerk leeft. Een programma van Radio Maria, u gebracht door Nele.
Dag beste luisteraars van Radio Maria, van harte welkom in deze nieuwe aflevering van De Kerk Leeft. Vandaag hebben we bij ons in de studio Aaron Verschoren. Hij is seminarist, maar hij zal ons in de eerste plaats komen spreken over de Wereldjongerendagen die van 16 tot 28 januari 2019 plaatsvonden in Panama. Aaron, hartelijk welkom. Dankjewel ook voor je komst naar onze studio's. Zou je jezelf misschien even willen voorstellen aan onze luisteraars, de reden dat je bent meegegaan ook naar de Wereldjongerendagen, maar vooral eerst over je achtergrond.
Ja, ik ben Aaron Verschoren, 22 jaar. Ik ben derde jaar seminarist voor Bisdom Brugge. Dat wil zeggen dat ik in mijn eerste jaar theologie zit. Ik ben zoon van een diaken en van een pastoraal werkster in een psychiatrische instelling. Dus van thuis uit ben ik wel altijd gelovig opgevoed geweest. Met in het middelbaar te komen en te zien dat er niet veel jongeren meer gelovig waren, was het geloof wat verschoven naar de achtergrond bij mij. Ik was wel, in het diepste van mijn zijn, wel nog gelovig, maar ik kwam er niet meer voor uit. Ik heb van mijn ouders de kans gekregen om naar de Wereldjongerendagen te gaan in 2013 naar Rio de Janeiro, omdat mijn oudere broers ook die kans gekregen hadden. En voor mij is het daar eigenlijk echt begonnen.
Dus de Wereldjongerendagen hebben eigenlijk rechtstreeks te maken met jouw geloofsleven?
Ja, dat klopt. In Rio de Janeiro ben ik voor mezelf eigenlijk echt gelovig geworden. En dat was ook het begin van mijn roeping eigenlijk. In de Wereldjongerendagen in Krakau in 2016 heb ik definitief beslist om op het seminarie te beginnen aan mijn priesteropleiding, indien het bisdom dat goed vond natuurlijk. En het was voor mij dan ook belangrijk om terug naar de Wereldjongerendagen te gaan, om weer zo van vuur vervuld te worden, om daarna weer te kunnen uitdragen.
Ja, dus het is voor jou al de derde keer geweest, Panama.
Ja, inderdaad.
En voor we het zullen hebben over de rol die de Wereldjongerendagen hebben gespeeld in je persoonlijk geloofsleven, misschien een beetje praktisch over Wereldjongerendagen. Je bent er 3 keer geweest. Is er zo'n bepaalde lijn of een bepaalde schema waarop die Wereldjongerendagen... Je zal wel de gelijkenis hebben kunnen zien tussen de verschillende edities. Zou je kunnen vertellen hoe dat zo verloopt, Wereldjongerendagen?
Ja, het is zo dat ik altijd met IED meega en wij gaan altijd eerst een week op inleefreis bij de plaatselijke bevolking, waar dat de plaatselijke bevolking eigenlijk ook een stuk de activiteiten bepaalt. De tweede week, de week van de Wereldjongerendagen zelf, komen wij meestal de maandag toe in de stad waar dat de Wereldjongerendagen doorgaan. En daar is er eigenlijk de dinsdag altijd de openingsviering van de Wereldjongerendagen. De paus is daar zelf nog niet aanwezig, dus die wordt voorgegaan door de priester daar ter plaatse. Ditmaal was het de aartsbisschop van Panama. De woensdag komt de paus zelf toe in Panama, maar is er geen officieel moment. De donderdag is er dan de officiële verwelkoming van de paus. De vrijdagavond is er de kruisweg, waar dat de paus in meegaat. En dan de zaterdag namiddag verzamelt eigenlijk iedereen op de grote weide. En is er s'avonds de avondwaken, waar dat er de grote toespraak van de paus is tijdens de Wereldjongerendagen, aansluitend met een stuk aanbidding. In Krakau was er ook een kaarsjesprocessie. En daarna zijn er nog een aantal getuigenissen en optredens van christelijke bands van over heel de wereld. En dat loopt zo door tot een stuk in de nacht. Je bepaalt dan zelf of je nog een stuk gaat slapen of als je de rest van de nacht in aanbidding doorbrengt. En 's ochtends is er dan de slotviering, de slot-eucharistie. waar dat de paus ook in voorgaat. En op het einde van die slotviering wordt er dan altijd bekendgemaakt waar en wanneer dat de volgende Wereldjongerendagen zullen doorgaan.
Ja, volgende keer in Lissabon, dus dat is alweer wat dichterbij. Misschien ben je terug van de partij tegen dan?
Als dat lukt, zal ik zeker terug van de partij zijn.
Oké, fijn. En ja, je hebt nu een beetje de structuur van zo'n Wereldjongerendagen overlopen. Er zijn ook altijd heel veel mensen aanwezig, maar het varieert misschien ook van editie tot editie.
Ja, de grootste Wereldjongerendagen tot nu toe was in de Filipijnen, was 5 miljoen. De drie edities die ik heb meegemaakt was in Rio 3,7 miljoen, in Krakau 2,4 miljoen en nu in Panama 1,2 miljoen. Dat varieert inderdaad en dat hangt vooral af van de locatie en het tijdstip. Zoals in Panama nu was het eind januari voor de jongeren uit het noordelijk halfrond heel moeilijk, omdat het in de examenperiode viel. Ikzelf heb met een beetje onderhandeling kunnen gaan door mijn examens in de kerstvakantie af te leggen, maar voor heel veel jongeren, waaronder ook een aantal jongeren die ik zelf ken, was het onmogelijk om hun examens te verplaatsen en zijn dus niet kunnen gaan. Daarnaast is het, als ik kijk naar Krakau en Rio, is het in Krakau was er minder volk omdat het in Europa gelegen was. Wat dat de financiële drempel voor jongeren uit het zuidelijk halfrond wel groot maakt eigenlijk. Terwijl er in Rio de Janeiro, het is daar in het zuidelijk halfrond, dus voor de jongeren daar natuurlijk, afhankelijk van op welk continent dat je natuurlijk zit, maar voor de jongeren van Latijns-Amerika was het kostenplaatje veel lager en konden zij makkelijker naar daar gaan. En wij hier in Europa hebben toch nog de bepaalde luxe en de financiële kant maakt voor ons minder uit. Als wij willen gaan, dan gaan we wel zorgen dat we de financiën ervoor vinden.
Ja, natuurlijk. Ja, maar zelfs ja, 1,2 miljoen, dan de kleinste editie die jij hebt meegemaakt, om zo te zeggen. Het is toch nog een behoorlijk aantal. Wat doet dat zo met een gelovige jongere om omringd te worden door zoveel andere gelovigen?
Ja, het aantal jongeren die er dan is, dat is altijd een heel beklijvend gevoel. Vooral ook met de andere nationaliteiten. In het begin is het altijd wel wat zoeken om de taal. Er is altijd een taalbarrière, maar op een bepaald moment vindt men altijd wel de manier om te communiceren. En meestal is dat gewoon in liederen. Liederen zijn vaak taalvoortschrijdend. En het maakt niet uit als het een andere taal is en we weten niet wat dat erin staat, we zingen het wel. Ja. En dat is wel een bron van hoop enerzijds. Er is sowieso hoop in de kerk, daar ben ik zeker van. Maar voor de jongeren die naar de Wereldjongerendagen gaan, is dat echt een moment waarvan ze merken van oh, ik ben hier niet alleen als gelovige, er zijn er nog.
Het wordt echt zichtbaar dan.
Ja, inderdaad.
Ja, en zeker voor jongeren in Vlaanderen. Er zijn natuurlijk gelovige jongeren, maar de aantallen, dat is niet te vergelijken natuurlijk met wat je dan meemaakt op de Wereldjongerendagen. Een vraag die ik persoonlijk heb, durf mezelf nog wel onder de jongeren te rekenen, maar ik ben zelf nooit aanwezig geweest op een van de Wereldjongerendagen. En op het eerste zicht lijkt het mij altijd zo'n chaotische bedoeling. Is het meer het aantal dat veel betekent, het feit dat je dan zoveel mensen ziet? Of is er ook iets anders? Is er wel tijd voor echt gebed en geloofsleven?
Ja, er is zeker plaats voor tijd en plaats en tijd voor gebedsleven. Enerzijds, de Wereldjongerendagen zelf hebben wel de 's avonds, de activiteiten, dus de kruisweg, de openingsviering, de slotviering, zijn altijd wel enorme momenten van gebed. En zij zorgen ook dat je de taal vertaald kan krijgen via naar de radio te luisteren. Dus je hebt heel veel jongeren die met hun oortjes inzetten en via hun gsm naar de radio luisteren, om het in hun eigen taal of een andere taal die ze verstaan, want er zijn wel een aantal talen beschikbaar, Spaans, Engels, Frans, Pools vaak ook nog, zijn altijd wel te beluisteren. Anderzijds heb je vanuit NIED, heb je van hun er ook wel gebedsmomenten. Bijvoorbeeld de woensdag, donderdag en vrijdag van de week zelf, zijn er in de voormiddag, is er altijd catechesebeurt, voorgaan door een bisschop, en daarna is er dan ook nog eucharistieviering.
Ja, en ja, je zegt ook voor jezelf, hebben dan de Wereldjongerendagen, vooral in Rio, een ja, een soort bevestiging van jouw geloof betekent. Dus je zei enerzijds de aantallen, de mensen, je bent niet alleen, je durft er beter voor uitkomen sindsdien. Maar was er ook voor jou op echt innerlijk vlak een verandering, iets dat je hebt meegemaakt tijdens een aanbidding? Of is er ook zo'n moment aan te duiden?
Ja, toch wel. In Rio de Janeiro was dat een van de catechesebeurten waar dat monsieur Luc van Looy naar voren ging. En heel specifiek, er was een pauze in de catechesebeurt en daar klonk het lied Here I Am, Lord. En dat was voor mij echt wel het klikmoment. Waar dat bij mij echt is beginnen dagen.
We zullen meteen dan luisteren naar dat lied ook, Here I Am, Lord, en dan dadelijk naar de muziek nog wat verder spreken.
I, the Lord of sea and sky, I have heard my people cry. All who dwell in dark and sin, my hand will save. I who made the stars of night, I will make their darkness bright. Who will bear my light to them? Whom shall I send? Here I am, Lord. Is it I, Lord? I have heard you calling in the night. I will go, Lord, if you lead me. I will go. I, the Lord of wind and flame, I will tend the poor and lame. I will set a feast for them, my hand will save. Finest bread I will provide, till their hearts be satisfied. I will give my life to them. Whom shall I send? Here I am, Lord. Is it I, Lord? I if you lead me.
En welkom terug, beste luisteraars in de Kerk Leeft, waar we vandaag in gesprek zijn met Aaron Verschoren, die ons komt spreken naar aanleiding van de Wereldjongerendagen in Panama. Hij heeft ons er net al verteld over het verloop van zo'n Wereldjongerendagen en ook van de editie in Panama dit jaar. Maar Rio had voor jou een bijzondere betekenis. Op een bepaald moment bij een catechese van Monsieur Luc van Looy hoorde je het lied Here I Am Lord, dat we zo net beluisterd hebben. En dat heeft voor jou iets veranderd. Kan je dat omschrijven, wat er in jouw geloofsleven veranderd is?
Voor mij was het vooral een klik die voor mij duidelijk was van ik moet niet mijn geloof verbergen voor anderen. Ik kan er rust voor uitkomen. Dat kwam enerzijds door de catechese, het lied, maar ook door te merken dat er nog zijn. En als ik terug in België was, heb ik dan ook wel aansluiting gezocht bij een groep, een gelovige groep jongeren, omdat je dat wel nodig hebt in de tijd van vandaag om, om aansluiting te vinden, omdat het in je eentje kan je geen christen zijn, dan verliest je het. Of je verdraait het naar je eigen ding, maar dat is niet waarover het gaat.
En in welke zin bedoel je dat dan? En bij wat voor groep heb je je aangesloten?
Ik heb aansluiting gezocht bij de jongerenwerking, plus 13 in Heuveland, waar dat ook de Joufra zit, de jongere Franciscanen, waar dat ik nu nog altijd lid van ben.
En wat voor activiteiten doen jullie dan?
Enerzijds, de jongerenwerking heeft 3 leeftijdsgroepen van jongeren en zij hebben dus regelmatig om de 3 weken een activiteit rond een bepaald thema. En de Joufra heel specifiek heeft 1 keer per maand, de zaterdag namiddag, een vormingsmoment activiteit, meestal rond een van de verhalen van Franciscus van Assisi.
Ja, oké. Ja. En wordt dat dan ook begeleid door Franciscaner broeders?
Niet door Franciscanen, maar wel door een kapucijn, door Pater Kennebrak.
Ja, van de kapucijnen in Antwerpen, geloof ik.
Ja, hij was Gardiaan van Antwerpen, maar hij is nu sinds de paasvakantie vorig jaar Gardiaan van Meerseldreef.
Meerseldreef, weet ik niet.
Meerseldreef ligt helemaal tegen de Nederlandse grens en er is dan bij de abdij een heel mooi Maria-bedevaartsoord. Zeker de moeite om een keer naar te gaan kijken.
Ja, want dat wou ik ook nog even vragen. Panama, dit jaar, de Wereldjongerendagen, waren inhoudelijk sterk mariaal. Hoe is dat tot uiting gekomen op de Wereldjongerendagen daar?
Enerzijds had overal de vlagjes van de Wereldjongerendagen, ja. en ook het beeld van Maria. Anderzijds was dat heel duidelijk te horen in de teksten van de paus. Het was echt Maria als voorbeeldfiguur voor elke goede christen.
Ja. En was dat voor jou iets dat al deel uitmaakte van jouw geloofsleven, de devotie tot Onze Lieve Vrouw? Of is dat ook verdiept tijdens de Wereldjongerendagen?
Ik denk, voor mij persoonlijk was er altijd wel een stuk devotie voor Maria, maar die is tijdens de Wereldjongerendagen toch wel aangewakkerd. Vooral omdat je hier ook weer meer de betekenis hebt gekregen, dus door de vorming heb je weer meer de interesse erin.
Ja, en zou je zo van die vorming van op de Wereldjongerendagen, zijn er bepaalde inzichten of dingen die de paus gezegd heeft aangaande Maria die je zijn bijgebleven?
Aangaande Maria zijn er verschillende geweest, zodanig veel dat ik er momenteel niet direct in weet. Wat dat er mij wel is bijgebleven, is specifiek naar de jongeren toe. We zijn niet de jongeren van gisteren, we zijn ook niet de jongeren voor de toekomst, voor morgen. Maar we zijn jongeren heden te dagen, vandaag, nu. En het is ook nu dat we iets moeten doen. We moeten niet denken van, we zijn nog te jong, we zijn nog te onzeker, we gaan dat later wel doen. Nee, als jongeren kun je ook vandaag, de dag van vandaag, met je geloof wat betekenen voor anderen en voor jezelf.
En wat betekent dat dan voor jou? Of hoe, je zegt, ik durf nu uitkomen voor mijn geloof. Hoe spreek je met mensen die niet gelovig zijn over je geloof?
Het is afhankelijk van hoe dat ze zelf zijn ingesteld. Als ik vertel dat ik voor priester studeer en ik zie direct afkeer op hun gezicht, dan laat ik ze meestal gewoon. Ik ga geen energie steken in mensen die die totaal niet willen spreken, maar als ze openstaan voor een gesprek, hak ik er graag dieper op in. En dat varieert ook van persoon tot persoon.
Ja, ja. Heb je ook veel vrienden die niet gelovig zijn?
Ik moet zeggen dat merendeel van mijn vriendengroep wel gelovig is. Vooral omdat ik heel veel bezig ben in jongerenpastoraal. Maar ik heb ook wel een vaste vriendengroep die niet gelovig is.
Ja, en hoe reageerden zij op jouw keuze om priester te worden?
Goh, op bepaalde momenten lachen ze ermee, maar er is altijd wel een vorm van respect. En daar ben ik wel heel blij om.
Ja. Ja, want je vertelde, dus Rio is belangrijk geweest en dus voor je geloof, maar ook eigenlijk al een eerste stapje richting je roeping. Hoe is dat eigenlijk gelopen? Hoe heb je geweten dat je geroepen was tot priesterschap?
Mijn roeping was, die ik een stuk heb gekregen in Rio de Janeiro, was meer dat ik iets wou doen met mijn geloof voor de rest van mijn leven. Dat was op dat moment nog niet direct priesterschap die in mijn gedachten kwam, omdat ik toen ook nog in een relatie zat. Eenmaal dat ik daar een beetje had over nagedacht en een stuk onderscheiding over had gedaan, was het mijn eerste gedachte om permanent diaken te worden, zoals mijn vader. Getrouwd permanent diaken. Maar eenmaal dat de relatie dan ten einde is gegaan, begon het toch wel het gedacht om priester te worden. En vooral omdat ik een flyer zag liggen van word priester, word diaken. En daar stond er dus op van als je permanent diaken wou worden, dan moest je wachten tot je 35 als getrouwd permanent diaken. Ik was toen 18, ik dacht nog 17 jaar, dat is nog een keer bijna het leven dat ik er al heb gedaan. En dan dacht ik van, zo lang wil ik eigenlijk niet meer wachten. En dan is het idee beginnen spelen om voor priester te gaan. Het celibaat was voor mij de grootste struikelblok. Ik heb daar ook mijn tijd voor genomen. Ik heb er nog een keer 2 jaar over gedacht. In die 2 jaar heb ik ook 1 jaar in de Sint-Michielsbeweging in Kortrijk gewoond. Toen ik in Kortrijk studeerde. En dat was voor mij toch wel geleefd in een gemeenschap, gelovige gemeenschap, waar dat je enerzijds vormingsmomenten hebt, anderzijds mogelijkheid tot dagelijkse eucharistie of stukken aanbidding. En dat heeft voor mij toch wel weer voor een verdieping in mijn geloofsbeleving mee doorgemaakt. En tegen het einde van dat academiejaar was ik al vrij overtuigd. En dan was het net weer die vakantie, de Wereldjongerendagen in Krakau. En daar tijdens het voorprogramma, ik had het avontuurlijk voorprogramma, waar dat we in kleine groepjes taptochten deden. Daar was het eigenlijk wel duidelijk geworden dat ik effectief priester wou worden. En dat ook wel mijn roeping is.
En je zegt zo, voor mij was het celibaat aanvankelijk een struikelblok. En ja, ik kan me dat ook inbeelden. Het zijn de geloften die men aflegt, zijn serieuze geloften voor de rest van je leven. Is dat celibaat iets dat jij nu dan kan verdedigen? Of zie je daar ook het mooie van in nu? Omdat het gewoon een controversieel thema is, hè, vandaag de dag. Daarom dat het mij wel interesseert hoe dat dan is geëvolueerd bij jou.
Ik ben blij dat celibaat bestaat. Ik heb daar heel vaak discussies over met vrienden. Ik heb een aantal vrienden, vooral vrouwen vaak, die daar tegen gekeerd zijn en die alle argumenten proberen aan te halen tegen het celibaat. Maar ik geef ze dan gewoon, ik blok ze niet af, absoluut niet. Ik probeer argumenten voor en tegen te geven. En vooral met de opleiding die ik nu volg, leert je ook wel een aantal argumenten. En waarom dat de kerk dat in die tijd heeft ingesteld en waarom dat het de dag van vandaag nog steeds bestaat.
Ja, en zou je daar een beetje over kunnen vertellen? Want ik ben ongetwijfeld dat er luisteraars zijn die nu willen weten over welke argumenten je dan spreekt.
Het is vaak, men zegt vaak van waarom kan een priester geen gezin hebben? Maar het is enerzijds een stuk vrijheid die je hebt, vrijheid ook om gezonden te worden. Een van de drie andere geloftes die je doet, is gehoorzaamheid aan de bisschop. Als de bisschop zegt van, ik wil nu dat je naar daar gaat, als je een vrouw en een kinderen hebt, als je een gezin hebt, zet je altijd een stuk vast aan die familie. Je kan niet zeggen van, ik ga nu van vandaag op morgen naar de andere kant van de provincie, want je kinderen zitten ergens op school en dat moet allemaal geregeld worden. Dat kan bijvoorbeeld, dat is een van de redenen bijvoorbeeld, maar er zijn er nog een heel aantal.
Ja, het is inderdaad, vandaag de dag wordt heel moeilijk begrepen hè, door ongelovigen, maar het is dan vooral, voor jou was een soort vrijheid, om volledig vrij te zijn om ten dienste te staan van de kerk eigenlijk.
Ja, inderdaad.
Oké, dat is mooi. Je zit nu in het derde jaar van het seminarie en hoe zijn de voorbije jaren voor jou al geweest?
Enerzijds goed, anderzijds ook wel lastig. De eerste 2 jaar van de seminarieopleiding zijn 2 jaar filosofie. Niet direct mijn vak. Dus dat was wel met vallen en opstaan soms. Maar ik zit hier nog altijd, dus het is toch gelukt. En ik ben nu wel heel blij dat ik nu eindelijk in de theologie ben beland. Omdat dat toch wel de kern van de zaak is.
Ja. En dat je misschien zelf ook... je erg geroepen voelt tot de pastoraal ook? Omdat je spreekt, je bent ook heel actief in jeugdpastoraal. Jouw vader is ook diaken. Dat was ook iets wat je zelf eerst wilde worden.
Mm-hmm. Ja, het is zeker... pastoraal is boeiend. Zodanig boeiend dat ik zelf soms van professoren hoor dat ik mij moet kalmeren op engagementen, omdat ik ook focus moet leggen op mijn studies. Mijn punten zijn zeker voldoende, maar... kan altijd beter.
Dus de roeping tot het priesterschap, hoe zou je dat voor jezelf omschrijven? Waarom wil jij graag priester worden? Of waarom voel jij je geroepen tot het priesterschap?
Waarom voel ik mij geroepen tot het priesterschap? Voor mij is het priesterschap een manier om ten volle ten dienste te staan voor een ander, doorheen je geloof en vooral omdat ik Christus wil laten werken doorheen mij. Het is Christus die werkzaam is en ik ben graag handen en voeten daarvan.
Prijs uw naam, Jezus, Jezus, u roep ik aan, met heel mijn hart, ziel en lichaam, zing ik uw lof toe, u bent Heer, u bent waar. Prijs uw naam, Jezus, mijn Jezus, u roep ik aan, niets is groter dan uw liefde, de liefde die zichtbaar is aan het kruis, met heel mijn wezen wil ik u danken.
prijs uw naam. Jezus, mijn Jezus, u roep ik aan.
Welkom terug, beste luisteraars in de Kerk Leeft, waar we vandaag in gesprek zijn met Aaron Verschoren. Hij is seminarist in Leuven, niet zo ver hier van de studio's van Radio Maria. En hij is meegeweest naar de Wereldjongerendagen in Panama. Aaron, zo net heb je ons ook al een beetje verteld over je priesterroeping, die ook verbonden is met de Wereldjongerendagen, of daar toch in gang gezet is. Nu vroeg ik me af, de Wereldjongerendagen van Panama, er waren ook Belgische bisschoppen aanwezig. Was er onder de Belgen of de Vlamingen die aanwezig waren, contact met de andere groepen?
Het was zo dat we met de andere groepen Belgen niet zoveel contact hebben gehad. We waren wel al met 4 verschillende groepen van IED. Dus we waren met de algemene jongeren die zich gewoon hadden ingeschreven via IED voor de Wereldjongerendagen. Dan anderzijds was er een groep middelbare scholieren vanuit Kortrijk mee, een groep middelbare scholieren vanuit Gistel. En dus met die 3 groepen waren we samen naar Panama geweest, maar zaten we de eerste week elk in een ander dorp waar dat we meegeleefd hebben met de families. De tweede week, de week van de Wereldjongerendagen zelf, kwamen we echter terug samen in hetzelfde dorp, in Chilibre, op een 20-tal kilometer van Panama City. En toen kwam ook de 4e groep, een groep van 50 middelbare scholieren van Antwerpen, kwam er dan ook toe. En dan zijn we eigenlijk de rest van de week daar in Hastezinnen verbleven en gingen we van daaruit altijd naar Panama City voor de evenementen. Het was zo dat we de catechismomenten, woensdag, donderdag en vrijdag, met de bisschoppen, waren altijd samen met heel de groep en dan de eucharistieviering ook samen, aten we nog samen. En daarna gingen we eigenlijk in de groepjes en niet enkel de 4 groepen, de 4 grote groepen, maar de groepen werden nog een keer gesplitst onderling. Dan kon je eigenlijk naar Panama City om verschillende dingen te gaan doen. Je kon, er zijn daar museums die opengesteld werden, optredens van christelijke bands, ook bepaalde grotere evenementen. En dus je kon zelf met een begeleider van IED en met een plaatselijke voluntario. Dus een voluntario is eigenlijk een jongere van Panama zelf die zich had vrijwillig gesteld om een groepje te begeleiden. En dat was voor alle groepen voor heel de Wereldjongerendagen. Dus er waren daar enorm veel vrijwilligers.
Ja. En je zegt, we waren dan bij de catechese van de bisschop met heel de groep samen. Bedoel je dan heel de groep van IED? En waren er buiten IED nog jongeren, nog Belgische jongeren aanwezig op de Wereldjongerendagen?
Er waren nog Belgische jongeren aanwezig. Er was ook nog een groep van een 50-tal jongeren uit Wallonië die met monseigneur Coquerolles op stap waren. En er zijn zeker nog een aantal andere Vlaamse jongeren geweest. Ik ken ze niet bij naam, maar naar aanleiding van vorige Wereldjongerendagen weet ik zeker dat er wel een aantal zullen geweest zijn van de Emmanuelgemeenschap of Tiberiade of Maria Kefas. Dus vandaar zullen er ook wel een aantal solohangers zijn geweest.
Ja, en je sprak over hoe IED altijd zorgt dat er ook een inleefweek is bij de plaatselijke bevolking. Hoe was nu de bevolking van Panama? Zijn er bepaalde dingen jou bijgebleven?
Waar dat wij verbleven was eigenlijk in een dorpje, heel eenvoudig, midden in het regenwoud, aan een meer, het reservemeer van het Panama-kanaal. En dat was een dorpje van een veertigtal inwoners. En zij leefden heel eenvoudig, back to basics zoals dat wij zouden zeggen. En het was wel aangenaam, enerzijds. Een aantal van ons sliepen binnen. Ikzelf sliep onder een afdak, buiten. Het was heel mooi om te zien hoe dat die mensen leven in alle eenvoud. En hoe dat zij met de weinig middelen die ze hebben, als je van hieruit kijkt, want voor die mensen zelf, ze hebben meer dan genoeg. En zij zijn het leven daar ook gewend en vinden het daar ook mooi. Zij leven waarschijnlijk zelf nog een stuk gelukkiger dan wij hier. En het was zo mooi om te zien van hun gastvrijheid die zij hadden en die ook de hele Wereldjongerendagen mogelijk maakten. Want zonder dat zij jongeren zouden opvangen, zouden de Wereldjongerendagen niet in die proportie kunnen bestaan, omdat, ook al zijn er hotels in Panama, die zouden nooit al die jongeren kunnen huisvesten.
Ja, en dat is voor alle Wereldjongerendagen zo, dat er gastgezinnen zijn, om zo te zeggen.
Ja, het was nu voor de eerste keer wel dat we de tweede week ook in gastgezinnen verbleven. Bij de vorige edities zaten we op een camping, gewoon in tentjes, ook lekker gezellig.
Ja, en je zegt... Het viel me op, je zei, de bevolking is daar waarschijnlijk gelukkiger dan wij hier. In welke zin bedoel je dat?
Gelukkiger vanwege de eenvoud en de manier van leven. Zij zijn niet zo gestrest van, zoals dat wij zijn, van oh, en die afspraak en dan moeten we naar daar en kijken. Nee, we hebben daar Panamese mensen gehad. En we hadden afgesproken om 4:00, maar dat was niet gelukt vanwege het openbaar vervoer. En ze zeiden, oh, geen probleem, dan zijt je er om 5:00.
Ja.
Terwijl hier, als je hier zou zeggen, ik raak er niet op tijd. Dus de mensen beginnen al te kijken op hun horloge of een kwartiertje maximum, dat het te laat mag zijn. Daar neemt u tijd, het leven gaat wel door.
Ja, en zijn er dan ook dingen die je voor jezelf meeneemt in die ontmoeting met andere culturen? Ervaar je dat ook als verrijkend?
Ja, zeker. Het is voor mij ook een poging om hier ook rustiger te leven. Om ook wel een aantal dingen eventueel zelf te schrappen. En meer tijd te maken voor dingen die echt belangrijk zijn.
Ja. En merk je dat ook in de geloofsbeleving van de mensen in Panama? Dat er een verschil is?
Ja, toch wel. Uw geloof is altijd wel wat cultureel bepaald. En het is toch wel verbazend hoe dat het eenzelfde geloof, het christendom, toch wel op andere manieren kan beleefd worden ook. Wij zelf, tijdens de eerste week dat we in dat gastgezin waren, hebben wij ook een aantal gebedsmomenten gedaan met die idee. En de verantwoordelijke van die idee had gevraagd aan mij als seminarist om die gebedsmomenten wat in elkaar te steken. En het was dan ook de poging om met die plaatselijke bevolking, om hen mee te betrekken in ons gebedsmoment, wat dat niet evident was vanwege het taalverschil. Maar we hadden iemand mee die heel goed Spaans kon, dus zij vertaalde een aantal dingen. Dan hebben we ook een evangelielezing in het Nederlands laten lezen door een van onze jongeren en door iemand van hun zelf in het Spaans. En daarna hebben we nog wat zitten zingen en vrije voorbeden zijn daar vlot.
Ja, dat zal wel iets anders zijn als wanneer dat hier wordt voorgesteld in de kerken.
Of... Ja, inderdaad. Maar het was wel heel mooi. Ik had een drietal van onze eigen jongeren aangesproken om zo wat te beginnen. En daarna was er eigenlijk heel mooi altijd een van de plaatselijke bevolking en dan afwisselend iemand van onze groep. En zo hebben we in totaal een stuk of 15 voorbeden gehad.
Ja, mooi. We zullen er nu tussenuit gaan voor een laatste muzikale onderbreking. Ik stel voor dat we naar de hymne van de Wereldjongerendagen voor deze editie luisteren. En dan zijn we dadelijk nog terug voor enkele vragen over jouw persoonlijk geloofsleven.
Thank you. somos peregrinos que venimos hoy aquí, desde continentes y ciudades.
Queremos ser misioneros del Señor, llevar su palabra y su mensaje.
Ser como María, la que un día dijo sí ante la llamada de tu proyecto.
El cielo se goza y canta de alegría, toda la tierra alaba tus portentos.
He aquí la sierva del Señor, hágase en mí según tu palabra. He aquí la sierva del Señor, hágase en mí según tu palabra. Tu sierva yo soy, tu hija yo soy, tu hijo yo soy.
Ser como María, disponible a salir, iglesia peregrina con amor.
Jóvenes testigos con alegría, fe y vocación.
He aquí la sierva del Señor, hágase en mí según tu palabra. He aquí la sierva del Señor, hágase en mí según tu palabra. No tengan miedo, no, no tengan.
Welkom terug, beste luisteraars in de Kerk Leeft, waar we vandaag in gesprek zijn met Aaron Verschoren. Hij is seminarist en hij was dit jaar aanwezig op de Wereldjongerendagen in Panama, waar hij ons vandaag al uitgebreid over verteld heeft. Aaron, nu aan het einde van deze uitzending zou ik graag nog wat persoonlijke vragen stellen over jouw geloofsleven als seminarist. Waaruit bestaat nu jouw gebedsleven?
Enerzijds bestaat mijn gebedsleven uit de gebedstijden. Dus vanuit het seminarie zelf doen wij het morgengebed, het avondgebed en de dagsluiting. Afhankelijk of er tijd is, doen wij ook het middaggebed, bijvoorbeeld de vrijdag, omdat we daarna vaak naar huis gaan en dat er dus geen gemeenschappelijk avondgebed is, dan doen we het middaggebed samen op het seminarie. En dat probeer ik dan ook wel te doen in de weekends en thuis, in de vakantieperiodes. Anderzijds hebben wij ook natuurlijk dagelijkse eucharistie. Op seminarie is dat heel gemakkelijk. Omdat er, we hebben daar de professoren die priester zijn en die gaan standaard voor. Thuis is dat vaak zoeken. Zoeken en ook wat rijden met de auto. Omdat ik zelf uit een meer landbouwgebied kom, uit Heuveland. En daar mag ik al rap soms 12 kilometer rijden naar, naar Ieper om een dagelijkse eucharistie te vinden. Maar ik hou mij daar toch aan, omdat ik dat wel heel belangrijk vind.
Ja.
Dan hebben wij ook 2 keer per week een half uurtje aanbidding. Wat dat wel voor mij persoonlijk heel mooi is, heel mooi vind, om even in de stilte bij de Heer te mogen komen. Ook in Panama was de aanbidding, de laatste avond, was voor mij heel benemend. Om met 1,2 miljoen jongeren het volledig stil te kunnen maken, omdat de Heer bij ons is, was wel heel adembenemend.
Ja. En dat lukt ook, dat die 1,2 miljoen mensen...
Wel, het was voorzien dat er een half uur aanbidding ging zijn. Ik zat zelf redelijk vooraan en daar is het eigenlijk een half uur vrij rustig gebleven. Natuurlijk, hoe verder dat je van het podium zit, hoe minder dat je het Heilig Sacrament zelf kan zien, hoe minder makkelijk dat het is voor de aanbidding natuurlijk. En over heel de weide is het toch een 8 minuten volledig stil gebleven.
Ja. En ja, om daar dan nog een klein beetje dieper op in te gaan, aanbidding is iets waar dat mensen die misschien niet gelovig zijn, niet direct mee vertrouwd zijn. Hoe breng je zo'n half uur aanbidding door? Is dat in stilte gewoon bij Jezus zijn? Heb jij gebeden die je opzegt? Doe je aan een bijbellezing? Want aanbidding, ja, hoe leg je dat uit tegen mensen die daar niet mee vertrouwd zijn?
Aanbidding is voor mij vooral een moment van stilte. Omdat ik toch wel graag een duidelijk onderscheid wil maken tussen meditatie en aanbidding. Bij meditatie begin ik vaak bij een mantra en lees ik de bijbeltekst van die dag. En ga ik daarover mediteren. Terwijl voor mij, bij aanbidding is het anders. Je moet niet bezig zijn met een bepaalde tekst, maar je moet bezig zijn met de Heer Jezus Christus, die zelf in het Heilig Sacrament aanwezig is bij ons en hem meer laten spreken tot u dan dat hij zit is vertellen tegen hem.
Ja. Dus het is eigenlijk een uur waarin je God ontvangt.
Ja.
Ja. Goed, dank je. En dan, we hebben daar net al een beetje gesproken over onze lieve vrouw en de rol die zij heeft in jouw geloofsleven. Zou je daar nog een beetje kunnen over vertellen? Beetje bijvoorbeeld de Rozenkrans?
Ja, de Rozenkrans bid ik 1 keer per week gemiddeld, niet elke dag, omdat ik zelf ook vind dat je niet over mag aanbidden. Het gaat nog altijd over onze Heer Jezus Christus en niet over Maria. Maar Maria is wel belangrijk voor mij als de moeder Gods. Ook 's avonds met de dagsluiting is het altijd op het einde de aanroeping van Maria. En dan blijf ik ook wel in stilte nog wat verder bidden tot Maria en vooral als voorspreekster.
En dan, ja, een vraag die daar misschien een beetje bij aansluit. Zijn er voor jou, naast Maria dan, nog heiligen die een voorbeeld voor jou zijn of die een bron van inspiratie zijn? Of ook gewoon andere mensen die voor jou een bron van inspiratie zijn?
Ja, zeker. In de eerste plaats Franciscus van Assisi, wat ik zelf ook in de Jufra zit. Anderzijds Don Bosco, met dat ik heel veel met jongerenpastoraal bezig ben. De aartsengel Michael. En daar zit ik dan ook weer in de Sint-Michielsbeweging. En iemand die voor mij zelf heel belangrijk is geweest, is priester Noël Bonte. Dat is een van de 2 oprichters van de Sint-Michielsbeweging, maar die is spijtig genoeg 3 jaar geleden overleden.
Oké. En ik heb daar eigenlijk daarnet niet over doorgevraagd, maar voor mensen die de Sint-Michielsbeweging niet kennen, zou dat kort kunnen toelichten nog?
Ja, de Sint-Michielsbeweging is een jongerenwerking, gelovige jongerenwerking, die eigenlijk de kernboodschap is eigenlijk Christus is ons hart en die wordt gevoed door 2 longen. De ene long is de vriendschap met de jongeren en vandaar ook de jongerenwerkingen en de kampen, de jongerenvieringen ook. En anderzijds de tweede long is de vriendschap met de mensen in nood. En het is zo dat de Sint-Michielsbeweging heel wat sociale engagementen heeft met voedselbedeling en potpourri, vredesklassen, waar dat jongeren kunnen komen om huiswerkbegeleiding te krijgen, Porta Aperta, een vluchtelingenproject, en zo verder.
Ja, en dus daardoor jouw devotie tot de heilige Michael, allee, heilige aartsengel Michael, waarvoor aan roep je hem zoal?
Momenteel vooral, Michael staat bekend als de bestrijder van het kwaad, en ik denk dat er in deze wereld toch wel wat bestrijding kan gebruikt worden.
Oké. Aaron, heel hartelijk dank voor je komst. Altijd welkom bij Radio Maria. Het is uiteindelijk niet ver. En heel veel succes nog met je opleiding tot
dank
het priesterschap.
Dank u wel. Ik zal zeker nog eens langskomen.